We gaan eerst maar lezen. We zijn gekomen in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10. En u ziet daar een pericoop. Die loopt van 1 Korinthe 10 vers 1 tot en met vers 13. Maar ik wil vers 14 daar wel bij lezen. Want dat hoort er wel helemaal bij. Dus we beginnen te lezen in 1 Korinthe 10 vanaf vers 1. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging. En die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want ze werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en ze stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommige van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommige van hen deden. En ze kwamen om door de slangen. En moord niet zoals sommige van hen deden. En ze kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, en God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij. Ja, als je dit gedeelte zo leest, van 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met vers 14, dan krijg je de indruk, dan lijkt het alsof Paulus met 1 Korinthe 10 aan een nieuw onderwerp begint. Maar als je wat scherper kijkt, dan kom je tot de ontdekking dat dat helemaal niet zo is. Dat blijkt natuurlijk wel uit het eerste vers waar staat want. Als iemand zegt want, dan heeft dat te maken toch met het voorgaande. Want ik stel er prijs op, broeders. Waarom stelt nou Paulus er prijs op om heel dit hoofdstuk op Israël te wijzen en Israël als een voorbeeld ter waarschuwing aan de Korintiërs te tonen? Waarom? Waarom stelt hij daar zo'n prijs op? Nou, om wat eraan vooraf gaat. En dat is 1 Korinthe 9 waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan. En laten we het een beetje in zijn context lezen, dat is wel goed. 1 Korinthe 9, vers 24. Waar had hij het over? Weet gij niet, dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen. En Paulus liep, dat heeft hij 1 Korinthe 9 laten zien, Paulus liep op een manier waarvan hij overtuigd was dat als hij zo liep, dat hij zo de prijs, de erekrans, kon ontvangen. Loop dan zo dat gij die behaalt. En dat geldt niet alleen voor Paulus, maar ook voor de Korintiërs. Ze lopen de loopbaan en ze mogen de prijs behalen. Vers 25, en wat moet je dan doen? En aan al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Je beheerst je. Je geeft niet overal aan toe. Je doet niet overal aan mee als een sporter, dat kan niet. Je tijd en die je hebt, die moet je goed indelen, daar moet je goed over nadenken. En wat je verder in je leven onderneemt, moet je ook goed over nadenken. Een sporter kan niet zeggen van, nou, ik ga maar lekker s'avonds eventjes lekker uit. En ik ga maar op z'n Hollands gezegd iets even lekker doorzakken. En de volgende ochtend denk ik dat ik bij de Olympische Spelen, maar dan loop ik de 100 meter beneden de 10 seconden. Nou, dat gaat dan niet lukken. Dat is duidelijk. Je moet je beheersen in alles. Zij om een vergankelijke erekans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. En daar gaat het om. Wij hebben niet een Olympische prijs, een medaille te verdienen, maar het gaat bij ons om de prijs der roeping Gods, die boven is. Daar gaat het om. En dat ziet Paulus ook. Het gaat om een onvergankelijke erekrans. En hij zegt, ik loop dan ook niet maar in de blinde. Hij loopt niet blinde weg. Hij zegt, ik ben ook geen bokser, geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. En het gaat nu verder over het puntje van, hij wil niet afgewezen worden en hij wil ook niet dat de Korintiërs afgewezen worden. En hoe word je nou afgewezen? Hoe word je nou gedisqualificeerd als gelovige? Nou, dan heb je een groot voorbeeld in de Bijbel. En dat is het volk Israël. En die voert hij dan ten tonele in hoofdstuk 10. Want ik zal het prijzen, broeders, dat gij weet. Ze moesten iets weten. Weten, aan de hand van het voorbeeld van Israël, hoe je de prijs kan missen. Vers 6, hij gaat gebeurtenissen dan aanhalen van Israël. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied. En vers 11, dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Hij gaat voorbeelden aanhalen. Voorbeelden uit de praktijk, hoe dus mensen, hoe dus een volk zijn prijs heeft gemist. Gedisqualificeerd werd. Afgewezen werd. Door de scheidsrechter. Christus. Dat is het thema van 1 Korinther 10 van het gedeelte wat we hebben gelezen. Vers 1. Laten we daar maar beginnen. Want ik stel een prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. En allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Let op de tegenstelling in deze verse tussen allen en het merendeel van hen. Op allen wordt steeds gehamerd. Hè? En ik heb het ook zo voorgelezen dat ik echt het woordje allen steeds benadrukt heb. Hè? Maar het merendeel van hen, en als we de geschiedenis van Israël dan nagaan, die hier ten tonele wordt gevoerd, dan blijkt dat merendeel 99,9% er zijn. Want het merendeel heeft in het merendeel helemaal geen welgevallen gehad. Want zij werden neergeveld in de woestijn. Ze kwamen om in de woestijn en ze zagen het land Kanaan, het beloofde land, nooit. Het merendeel, 99,9%, kwam nooit in Kanaan. Er waren er maar twee. Onder heel dat volk wat Egypte was verlost. Wie waren dat? Caleb en Jozua. De twee verspieders die wel geloofden dat het land Kanaan in te nemen was. En die dat ook predikte. Waarom gingen ze eigenlijk niet in, dat hele volk uiteindelijk, in het land Kanaan? Nou, ze gingen niet één, wegens hun ongeloof. Paulus zegt dat, en ligt dat toe in Hebreeën. In Hebreeën 3. Hebreeën 3. Laten we maar lezen. Vers 16. Hebreeën 3 vers 16, waar de vraag is, wie waren het dan, die hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? Heb je weer die allen? En van wie heeft hij een afkeer gehad, 40 jaren lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Je mag ook vertalen hun ongehoorzaamheid. Ja, dit ongeloof, dat was een actieve, doelbewuste ongehoorzaamheid. Openbaring van ongehoorzaamheid. Een absolute weigering om het beloofde land pertinent niet in te gaan. Dat wilden ze absoluut niet. In Hebreeën staat dat ongeloof, die ongehoorzaamheid, gelijk aan het weigeren voor ons in het geestelijk leven, voor te gaan naar de volwassenheid, naar de volmaaktheid. Dat gelijk aan Hebreeën 6 vers 1. En daar gaan we niet lang meer stilstaan. Dat hebben we wel eens gedaan. Waar staat wat Paulus zegt? Hebreeën 6 vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. En ons richten op het volkomen. En dat woord volkomen kan je ook richten, vertaald door volwassenheid. Ons richten op de volwassenheid. Het volwassen zijn in het geloof. Waar het in die verse aan, die eraan vooraf gaan, Hebreeën 5 vers 11 tot en met vers 14, helemaal over gaat. Over baby's en over de volwassenen in het geloof. En veel mensen willen baby's blijven. Willen bij het eerste onderwijs aangaande Christus blijven. Die willen niet voortgaan en zich richten op het volwassen geloof. Die willen eigenlijk liever in de woestijn blijven. Die willen eigenlijk, als je het puntje bepaaltje doorgrond, willen ze eigenlijk liefst terug naar Egypte, terug naar de wereld, en leven in die wereld, en leven in het hier en nu, maar ze willen zich niet verplaatsen in het beloofde land Kanaan, in de hemelse gewesten, en daar genieten van de zegeningen die daar zijn, maar ook de geestelijke strijd aangaan die daar wacht. Laten we daarom het eerste onderwijs, het ABC van het evangelie, aangaande Christus laten rusten, want Christus heeft nog veel meer om te geven. Het staat niet dat je het eerste onderwijs aangaande Christus moet opgeven. Dat staat er niet, maar je moet het laten rusten, want er is meer. Dat heb je gehad. En helaas bij de Hebreeën was het zo dat Paulus zegt, ja, naar de tijd gerekend zou je allang volwassen moeten zijn geweest. En zelfs leraars moeten zijn vanuit het woord van God. Maar u hebt weer nodig dat u de eerste beginselen, vers 12, van de uitspraken Gods leert. Het ABC. Hun hadden wel degelijk weer nodig het eerste onderwijs aangaande Christus. Want zelfs wat ze dachten en wat ze in hun gedachten hadden gekregen over het evangelie was allang het evangelie niet meer. Dan was het grote gevaar bij de Korintiërs net zo. En dan heb je kinderen in het geloof die weigeren naar die volwassenheid te gaan. Maar wat ze dan denken van het ABC van het evangelie is, dat was lang geen ABC meer van het evangelie. Dat is een heel ander evangelie geworden. Dat is heel triest. Dus ze moeten, je kan niet met ze voortgaan op de geloofsweg naar de volwassenheid. Dat is het probleem. Nee, je moet ze weer opnieuw voeden met de melk. Want wat ze nu hebben ontvangen is helemaal geen melk. En ze hebben een andere Jezus. En ze hebben een andere evangelie. En ze hebben een andere geest. Die niet des Heren is. En dat is het probleem met veel kinderen Gods ook tegenwoordig. En dat is ook het probleem in de Korintische gemeente. Ik ga terug naar 1 Korinthe 10 vers 1. Want ik zal de prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Ja, alle waren, staat er eerst, onder de wolk. Nou, het eerste wat er gebeurt toen ze uitgeleid werden uit Egypteland, wat hebben we, toen we bij Exodus voor uitgebreid hebben stilgestaan, hoofdstuk na hoofdstuk, wat ontdekten we? En wat ontdekten ook de Israëlieten toen ze uitgeleid werden in die nacht uit Egypteland? Dat opeens daar was een wolk. De wolkolom. En de wolkolom die beschermde hen. En de wolkolom was overdag een wolkolom die over hen waakte en hen voortleidde en voor hen uitging. Maar die wolkolom was in de nacht een vuurkolom, zodat altijd de Heere, die Shechina, de Heere was altijd hen nabij en waakte over hen en zorgde voor hen. En toen het Egyptische leger opeens uittrok het volk Israël achterna, toen de farao zich toch weer ging bedenken, dan zie je dat die wolkolom zich verheft en tussen het leger van de Egyptenaren en het volk Israël gaat staan. En dat als ware dat leger niet bij het volk Israël kan komen. Ze worden er helemaal door beschermd. Dat is de wolkolom. Ze waren onder de wolk. En zo zijn in feite wij ook onder de wolk. Onder de hand des Heren die voor ons zorgt. En gedurende ook de hele woestijnreis ging die wolkolom hen vooruit. En was ook die Shechina, die wolkolom, ook boven hen. Zo is de hand des Heren ook boven ons leven. Als we het maar willen zien. Als we het maar door geestelijke ogen willen zien. Maar dan moet je wel niet naar beneden kijken. Dan moet je leren omhoog te kijken. Want daar is de wolk. Daar is de wolkolom. Ja, die wolkolom die ook een vuurkolom werd en die tussen de Egyptenaren en Israël inging staan toen dat leger, toen Farao zijn leger stuurde om toch weer Israël terug te brengen in Egypteland en hen weer te plaatsen onder de slavernij, zie je dat ze helemaal in het nauw worden gedreven, want ze komen terecht, als je dat ook op de kaart gaat bekijken, dan komen ze terecht in een gebied dat ze als het ware in een soort vangnet terechtkomen. Dat aan de ene kant zijn er verschillende hoge bergen. Daar kunnen ze onmogelijk overheen. En aan de andere kant is daar de zee, de Schelfzee. En als het ware, ze kunnen geen kant meer op. En dan weten we uit het verhaal, uit Exodus, dat dan de Heere Mozes opdracht geeft met zijn staf te slaan op het water. En dan valt de Schelfzee, die valt daar droog, er komt een weg door het water. En over het droge loopt Israël dan naar de overkant. Maar wat doen zij? Dat moeten we wel zien. Het wonder vindt plaats. En dan moeten ze vertrouwen hebben, eigenlijk op Mozes. Ze moeten vertrouwen hebben dat die zee niet zal terugvloeien in zijn... Ja, in zijn oorspronkelijke toestand. Zodat ze overweldigd zouden worden door het water en zouden verdrinken zoals later met het Egyptische leger gebeurde. Ze moesten vertrouwen hebben ook in de wolk. Want de wolk die ging hen voor. En ja, in feite, dat hele pad door de zee, dat was een stap in vertrouwen. In die zee, in die wolk, want het was allemaal mistig door die wolk. He, en ze moesten vertrouwen stellen ook op Mozes, op de zee en op de wolk. Dat is eigenlijk het beeld. En toen zijn ze allen, wat erachter staat, allen door de zee heen gingen en allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Wat is nou dopen? Ja, dopen is in de Bijbel altijd identificatie van de gelovigen, eenwording met het object van zijn geloof. Identificatie dus van de gelovigen, inlijving van de gelovigen met het object van zijn geloof. In de Bijbel komt vaak bij het woord dopen geen druppel water bij te pas. Hier ook niet. Er kwam geen druppel water bij te pas. Ze werden gedoopt in Mozes. Er staat eigenlijk in de grondtekst, niet in Mozes, maar ze werden gedoopt tot in Mozes. En wat deden ze eigenlijk? Ze stelden hun vertrouwen compleet in de leider die voor hun was aangesteld, Mozes. En ze werden gedoopt in hem. Ze werden als het ware ze identificeerden zichzelf met hem. Ze erkenden zijn leiderschap. Ze vertrouwden op hem. En ze stapten die zee in. En hoe werden ze dan gedoopt in Mozes? Doordat ze stapten in die zee, in die wolk. Zo werden ze gedoopt in Mozes. Daarom kan dus Paulus zeggen van dat alle Israëlieten zich in Mozes lieten dopen. Maar nogmaals, het was een droge doop. Er kwam geen druppeltje water aan te pas. De Bijbel die zet er ook een dikke streep onder, bijvoorbeeld in Exodus 14. En Exodus 14. Vers 22. Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge, terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur. Zo in Exodus 15, vers 19. Toen Farao's paarden met zijn wagen en ruiters in de zee gekomen waren, deed de Heere de wateren der zee over hen terugvloeien, maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee. Ze gingen midden door de zee op het droge. Het was droog. Het was helemaal droog gevallen. Er kwam geen druppel water bij te pas. En ze werden gedoopt toen. Ze lieten zich dopen in Mozes. Ze vertrouwden op Mozes. Ze identificeerden zich met het geloof van Mozes. Ze werden gedoopt in een persoon. Zo zijn de Korintiërs, evenals de Galatiërs in die tijd, gedoopt in Christus. En bij dat dopen in Christus, net zoals je bij dopen in Mozes geen druppel water te pas komt, komt bij het dopen in Christus ook geen druppel water te pas. Galaten 3 bijvoorbeeld. Waar dat staat, Galaten 3, vers 26. Waar Paulus over de Galatiërs zegt: want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijn, letterlijk net als bij Mozes in 1 Korinthe 10, die tot in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Nou, daar heb je het. De Galatiërs zijn in Christus tot in Christus gedoopt. Ze zijn daarmee geïdentificeerd. Ze zijn ingelijfd in Christus. Ze zijn één geworden met Christus. Ze zijn daarom, hebben ze zich met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus, Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. De situatie in de handelingen. Eén met Christus, geïdentificeerd met Christus. Net zoals voor ons ook hoor. Wij zijn ook gedoopt in het lichaam van Christus. En één geworden in hem. We hebben ook één doop. En er komt ook geen druppeltje water bij te pas. Hier kwam ook geen druppel water bij te pas. Daarom zei ook Paulus al in 1 Korinthe 1, hebben we dat gelezen met elkaar, en dan bij stilgestaan. Die zei: ik ben genees wie ik allemaal gedoopt heb. Ik heb geloof ik een paar in Korinthe gedoopt, maar ik ben niet gezonden, zegt hij, om te dopen. Ja. Waterdoop was eigenlijk een oud-testamentisch voorbeeld, type van de geestelijke werkelijkheid die het uitdrukt. Eenwording. Inlijving. Zichzelf identificeren met. Dat is het. Dat is wat dopen is. Toen Christus voor het kruis stond, toen zag hij tegen die doop op. Zo noemt hij het, hè? Dat kruis. Een doop. Maar er kwam ook een druppel water bij te pas. Maar hij moest zich identificeren met het kruis. Hij werd gekruisigd, de gekruisigde Christus. En hij zag op tegen die doop. Zo spreekt hij daarover. Dus pas op met het woord dopen. Bij ons denken we meteen aan waterdopen. Maar dat is alleen maar een typologisch voorbeeld. Een schaduw. Maar de werkelijkheid is geïdentificeerd worden met Christus. Eén worden met Christus. En zo werd ook hier het volk Israël in 1 Korinthe 10. Werd één met Mozes. Identificeerde zich met Mozes. Erkende ook Mozes als leider. En vol vertrouwen gingen ze de zee door. En dat was best als je je dat goed voorstelt. Geloofsvertrouwen voor nodig, want links en rechts stond daar toch die zee als een muur. Goed, ik wil daar niet zo dieper op doorgaan op dat dopen, want dan leidt ons dat helemaal van 1 Korinthe 10 af. Want Paulus hier in 1 Korinthe 10 gaat het er alleen maar om dat allen verlost zijn uit Egypteland, hun allemaal, en dat allen door de zee heen gingen, de Schelfzee, en dat allen zich lieten identificeren zichzelf met Mozes, en Mozes als leider accepteerde, en dat ze allen door de woestijn heen gingen, maar dat het merendeel van hen omkwam in die woestijn, omdat de Heer er geen welbehagen in hen had, en dat ze uiteindelijk niet aankwamen, behalve dan twee, Jozua en Caleb, in het land Canaan, het beloofde land. Dat is het thema, dat is het voorbeeld. Dat is de illustratie van Hoe kwam het nou dat Israël faalde, hoewel ze allen deel hadden aan de verlossing, dat ze toch faalden en omkwamen in de woestijn en afgewezen werden, gedisqualificeerd werden? Dat is het thema. Vers 4. En toen ze door de Schelfzee waren gegaan en in de woestijn kwamen, wat hebben ze allemaal ook nog ondervonden? Vers 4. Of vers 3. Vers 3 moet ik eigenlijk zeggen. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. En allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging. En die rots was de Christus. Ja, allen aten hetzelfde voedsel. Allen dronken dezelfde drank. Het was geestelijk voedsel, hè, zegt hier Paulus. Geestelijk voedsel. Wij weten wat voor voedsel dat was. Dat was het manna. En het waren die kwakkels. Maar met nadruk was dat manna. En dat was natuurlijk, zou je kunnen zeggen, geestelijk voedsel. Wat er precies is geweest, weten we niet. Bijzonder voedsel. Wij kennen het helemaal niet. Het was eigenlijk bovennatuurlijk voedsel. Een bovennatuurlijke voorziening waar de Heere in voorzag. Maar het was wel te eten voor de Israëlieten. En ze hebben het nog bewaard ook, hè, die gouden kruik met manna in de ark. Dus verbonds. Wij hebben ook, mogen we eten dagelijks van bovennatuurlijk voedsel, wat ons verstrekt wordt. We mogen eten van Christus. Die zegt, ik ben het brood des hemels, dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben dat manna. En Christus is dat manna. En op onze reis door dit leven heen, mogen we dagelijks eten van het woord van God, mogen we dagelijks eten van het manna van Christus. Net zoals Israël. En dan mochten dat de Corinthiërs ook. Net zo dronk Israël van dezelfde geestelijke drank. Het was ook een geestelijke drank, het was geen normale drank. Wat voor drank was dat? Nou, er wordt erbij verteld, is die rots. Die geslagen rots. En die rots is de Christus. En ze dronken dus uit die rots. In de Bijbel is heel bijzonder, en ik ga dat niet allemaal opzoeken, want dat kost veel te veel tijd. Maar aan het begin van de woestijnreis is de vermelding in Exodus 17, vers 1 tot 7, dat daar voor het eerst Mozes slaat op de rots en dat die rots water voortbracht. En het is bijzonder dat in de Bijbel in Numeri 20, vers 1 tot 13, wederom Mozes staat bij een rots en daarop slaat. Zelfs daar dan twee keer op slaat, maar goed. Daarop slaat en daar komt ook weer dat water uit. Een bovennatuurlijke verstrekking van water aan het volk van Israël. En hier staat dan in vers 4, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging. En die rots was Christus. Nou, die rots, zou ik zeggen, die ging helemaal niet met hem mee. Die rots die bleef waar op de plekje staan waar Mozes dan op sloeg. Maar die bijzonder, nee, die rots ging met hem mee. Dus vermoedelijk is het zo geweest, net zoals het manna 40 jaar lang in hun voedsel heeft voorzien, is er ook, die rots ging met hem mee. In feite is het vermoedelijk zo geweest dat zij niet alleen die twee keren die dan vermeld staan in de Bijbel, de eerste keer in Exodus 17 en de laatste keer in Numeri 20, dat er geslagen werd op de rots door Mozes, maar dat er dus veel meer keren door Mozes is geslagen op de rots om het water des levens voor te brengen. Want het water spreekt van het water des levens wat naar ons toe vloeit. En bijzonder, de rots is Christus. Maar het brood des hemels is een beeld van Christus en het water des levens is ook een beeld van Christus. Hij zegt, ik ben het brood des hemels, ik ben het water des levens. En bijzonder is dat je dat in Johannes 6, daar vind je sprake dan over het brood. In Johannes 7 springt je dan sprake over het water des levens dat Christus is. Christus is de geslagen rots. Paulus noemt het geestelijk voedsel en geestelijke drank. Niet alleen omdat het bovennatuurlijk verstrekt werd. Maar ook omdat het natuurlijk een geestelijke betekenis had. Hè? Het wijst op de Heer Jezus Christus. En hebben ze dat allemaal meegemaakt? Ja, hebben ze allemaal meegemaakt. Ze zijn allemaal verlost uit Egypteland. Ze zijn allemaal verlost van de farao. Allemaal verlost uit de slavernij. Allemaal verlost van farao's leger. Zijn allemaal door de Schelfzee gegaan. Ze hebben allemaal op Mozes vertrouwd. En lieten zich dopen in hem. En ze hebben allemaal elke dag van het manna gegeten. En elke dag dat water des levens, daar konden ze elke dag van drinken. En ondanks al die voorzieningen, vers 5. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Ondanks de verlossing uit Egypte, de verlossing uit de wereld, de verlossing van farao, een beeld van Satan, ondanks de verlossing van de slavernij, een beeld van de slavernij der zonde, ondanks de verlossing van farao's leger, en al die voorzieningen, en al die wonderen, en al die tekenen, die de Heere maar deed, gedurende in heel hun leven, en geheel hun woestijnreis, hoe reageerden de Israëlieten nou daarop? Wat deden zij? Nou, ze reageerden continu op al deze zegeningen, al die voorzieningen, op een wijze dat God geen welbehagen meer in hen had. En hen uiteindelijk niet toestond dat ze het beloofde land binnengingen. 99,9% werd gedisqualificeerd, kwam om, behalve Jozua en Caleb. Want het merendeel, 99,9%, had verachtte eigenlijk de verlossing die God had gepredikt. Ze verlangden terug naar Egypteland. En ze verachtten Gods voorzieningen in de woestijn. Dat water, dat manna, die kwakkels. En ze hadden kritiek en kritiek en nog eens kritiek. Het was één klaagzang. Het was één gemoor. Het was één groot gemurmureer. En op een gegeven ogenblik was bij de Heere de maat vol. Er kwam een druppel die de emmer deed overlopen bij de Heere. En ze werden afgewezen. En ze verloren hun erfdeel. Ze verloren hun erekrans. Ze verloren de prijs. Deze gebeurtenissen, vers 6, zijn ons ten voorbeeld geschied. Er staat het woord type. Typos eigenlijk in het Grieks. Het is een type. Het zijn schaduwvoorbeelden. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben. Ja, want wat is nou de hoofdoorzaak dat ze uiteindelijk het land Kanaan niet inkwamen? Is het alleen maar dan dat ongeloof wat ze openbaarden aan de grens van Kanaan, toen de 12 verspieders dat land hadden verspied en terugkwamen? En dat 10 verspieders er geen seductie in hadden, behalve dan Jozua en Caleb. En dat daardoor het volk wederom ging morren en ging klagen, murmureren en wederom ongeloof openbaarde. Was dat dan de enige keer? Nee, dat was de druppel. De druppel die de emmer deed overlopen. Wat was nou de oorzaak, de hoofdoorzaak? Dan staat in vers 6 erbij. Opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Wat hadden ze dan? Ze hadden lust tot het kwade. Dat is de hoofdoorzaak. Dat is de grond. Daar komt het allemaal uit voort. Nou, hoe werd dat nou openbaar onder Israël, het verloste Israël? Nou, in 4 gevallen. En die 4 gevallen, die hier dan in hoofdstuk 10 ten tonele worden gevoerd, dat is een ernstige waarschuwing voor de Corinthiërs en ook een waarschuwing voor ons, vers 11. Dit is hun overkomen, en dat zijn dan die 4 voorbeelden, die 4 voorvallen, die 4 gebeurtenissen. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons, en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons. 4 gebeurtenissen die er uiteindelijk toe hebben geleid dat toen Israël bij de grens van Kanaan kwam, dat ze wederom ongeloof openbaarde. Dat is een hele ontwikkeling geweest. In hun binnenste. In hun hart. die lust tot het kwade. Dat heeft zo'n ontwikkeling in hun leven meegemaakt, als verlost uit Egypteland, dat ze uiteindelijk kwamen, dat toen ze bij het land Kanaan kwamen, ze pertinent weigerden om erin te gaan. En die vier gebeurtenissen, die leidden er, hebben er ook toe geleid, dat bij God uiteindelijk de maat vol was, en hij zei, en wat zei God, en dan kunnen we natuurlijk Exodus gaan lezen, maar dat is heel lang, we kunnen ook naar Hebreeën gaan, dat staat heel verkort, Hebreeën 3 maar weer, Hebreeën 3, vers 7 tot en met vers 11. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt. En wat zegt Gods Geest? Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. Ja. Deze gelovigen, deze verlosten, waren verbitterde verlosten. Verbitterde gelovigen. Ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen. God stelde zijn volk niet op de proef. Nee, het volk Israël stelde God op de proef. God verzocht Israël niet. Israël verzocht God. Door mij op de proef te stellen. Hoewel zij mijn werken zagen 40 jaren lang. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht. En ik heb gezegd, altijd dwalen zij met hun hart. En zij hebben mijn wegen niet gekend. Zodat ik gezworen heb in mijn toorn. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Dat is nogal wat. God heeft geen welbehagen meer in hen. Hij heeft een afkeer gekregen van hen. Want ze dwalen altijd met hun hart. Ze hebben mijn wegen niet gekend. En de Heer wordt zelfs boos. Want er is toorn. En God zweert. Onherroepelijk. Nooit zullen zij tot mijn rust. Is de rust van Kanaan. Is de rust van het geloof. Ingaan. Gedisqualificeerd. Wat zijn nou die vier gebeurtenissen. Die vier voorbeelden. Die Paulus nu in 1 Korinthe 10 aan ons laat zien. Vers 7. Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. Dat is de eerste gebeurtenis. Dat is de gebeurtenis van de afgoderij rondom het gouden kalf. Wat vermeld staat in Exodus 32. Nou gaan we dat niet opzoeken, want we hebben nogal kort geleden hebben bij Exodus 32 helemaal stilgestaan. En het zit hopelijk nog allemaal vers hè, in ons geheugen. Maar waar is eigenlijk, wat hebben we gezien? Waar is eigenlijk die afgoderij rondom het gouden kalf eigenlijk een beeld van? Nou, het is eigenlijk een beeld van het maken binnen de kortste keren van een eigen dunkelijke godsdienst. Het ontwerpen van een godsdienst zoals ja, de mens het zou inrichten. Met een evangelie helemaal naar de mens. Zelf samenkomsten inrichten, want dat deden ze. Ze gingen zelf een samenkomst inrichten, het volk Israël. Mozes had nog koud met Jozua zijn hielen gelicht. Of ze gingen naar Aaron. En nou ja, en Aaron dacht, nou ja, dan, we moeten er maar wat mee. En die begon ja, een gouden kalf te maken. En Israël begon zelf die samenkomst rondom het gouden kalf wel even in te richten. Dat is het maken van een eigen dunkelijke godsdienst, zoals je zelf goed acht. Waarbij een gouden kalf in het middelpunt staat. Waarbij de mens, de grootste afgod der wereld, de mens in het middelpunt staat. En we moeten goed begrijpen dat hun verlossing uit Egypte, hun verlossing van Farao, hun verlossing van de slavernij, Hun doop tot in Mozes. Het dagelijks eten van het manna. Het dagelijks drinken uit de rots. Van het water des levens. Van Christus. Het brood des hemels. Dat beschermde hen niet. toen zij lust kregen tot het kwade, om zelf een verlosser te ontwerpen en zichzelf in het middelpunt van hun denken te plaatsen en daar voor zichzelf, voor de mens uiteindelijk neder te knielen en zo te gaan eten en te gaan drinken en te gaan dansen om zichzelf. Dat beschermt je niet hoor. Ook al heb je deel als verloste aan de verlossing uit Egypteland, ben je verlost van Satan? Ben je verlost van je zonde, van de slavernij der zonde? En ben je gedoopt in Christus? En eet je van het manna van Christus, het brood des levens? En, nee, en drink je van Christus als het water des levens? Als je niet oppast, en je komt tot afgoderij van het gouden kalf, en je gaat zelf een samenkomst ontwerpen naar al deze dingen. Je bent het binnen de kortste keren allemaal kwijt. En je staat daar te springen en vreugde te bedrijven met in het middelpunt van je denken, van je hart, ons eigen ik, het eigen vlees. Laten we dit eens vergelijken, terugplaatsen naar Korinthe. De situatie in de gemeente van Korinthe, want dat moeten we wel doen. Hoe sprak dit hier de Korinthiërs aan? Wat deden de Korinthiërs? Nou, dat hebben we gelukkig. We springen hier niet zomaar in 1 Korinthe 10 gelukkig in. We hebben al 9 hoofdstukken voorbij zien komen. Wat was ook alweer in 1 Korinthe 8 het geval? Daar ging het over eten van af. Van offervlees. In de afgodentempels. En er waren sterken. Sterke gelovigen, hè? Onder de Korintiërs. En die zagen er ook inderdaad geen bezwaar in om naar de afgodentempel te gaan en een lekker biefstukje of carbonaatje daar te eten. Het was lekker goedkoop. Vonden ze helemaal geen bezwaar, vers 10. Want indien iemand u, die kennis heeft, hè, die sterk is, aan tafel ziet aanliggen in een afgodentempel, zal hij met zijn zwak geweten dan niet gestijfd worden tot het eten van offervlees? Ja, de zwakken in het geloof hebben gezien, die zouden wel eens verleid kunnen worden daardoor om dat ook te doen. Maar bij hen, als je niet oppast, vallen ze terug in de afgoderij. Dan gaan ze weer knielen voor hun oude afgod. Ik kan dan maar zeggen, ik ben sterk in het geloof en die afgod als een stenen beeldje. En dan stelt allemaal niks voor en ik ga een lekker stukje vlees eten. Ja, dat kan, zegt Paulus, maar doe je daar dan wel goed aan? Verleid je dan niet iemand die zwak in het geloof om hetzelfde te doen met alle gevolgen van dien? Vers 11, dan gaat er immers iemand die zwak is ten gevolge van uw kennis, die sterk is, verloren, een broeder om wiens wil Christus gestorven is. Door zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten, indien het zwak is, te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Daarom indien wat ik eet mijn broeders aanstoot te geven, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten om mijn broeder geen aanstoot te geven. Ja, daar is het gevaar, toch je kan wel zeggen, ik ben sterk. Ik ben sterk hoor. Ik kan er wel tegen. En ik kan wel naar die afgodstempel gaan en gewoon een biefstukje eten. Maar ja, weet je wat nou is? Die afgod is wel niks. Maar Paulus heeft wel laten zien dat achter die afgod en achter die afgoderij, daar staat wel het occulte. Daar staat wel een wereld van demonen. En als je dan daar naar zo'n afgodentempel gaat om dat biefstukje te eten, ja. En je kent daar de mensen, je kent daar je buren, kom je tegen, je komt misschien wel vrienden tegen of mensen van je werk tegen. Ja, dan zit je daar te eten en je gaat drinken en, ja, en het is ook plezier maken. Hè? Er wordt ook gedanst, hè? En vreugde bedreven, want er komt wat alcohol bij en er wordt gelachen en grapjes gemaakt. En al heel gauw ga je meedoen. Binnen de kortste keren pleeg je ook afgoderij. Je wordt zo meegetrokken. Je kan wel zeggen, ach dat deert mij niet hoor, ik ga wel naar zo'n samenkomst toe tegenwoordig, dat maakt niet uit, waar allerlei plezier wordt gemaakt en waar de mens een beetje het middelpunt staat en wordt bejubeld. Dat maakt niet zo uit. Ja, maar je leert die mensen kennen. En je komt daar allerlei, en je leert daar kennissen op doen. En binnen de kortste keren ga je mee. Dat is toch waar. En in de kortste keren dans je ook om jezelf. Dat is gewaar. Heden ten dagen. Dat is gevaar ook bij de Corinthiërs. Je kan wel denken dat je sterk bent, jongen. Kijk nou uit. Hij die staat, ziet toe dat hij niet vallen. Volgende voorbeeld, vers 8. En laten wij geen hoerij plegen zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. Ja, hier verwijst Paulus naar de zonde van Baal Peor. Waar er hoerij werd gepleegd. En hier is het een graadje erger. Twee is wederom dansen om een afgodsbeeld. Het is wederom net als dansen afgoderij plegen om het gouden kalf. Maar nu is het bij de Moabieten. De Moabieten die hielden feesten. Feesten, afgodsfeesten. En Israël liet zich verleiden om daar ook naartoe te gaan. Omdat we dat nog nooit gelezen hebben. Bij Exodus gaan we naar Numeri 25, dat toch een stukje lezen. Numeri 25. Numeri 25. Waar staat in... Maar laten we maar lezen van vers 1. Numeri 25 vers 1. Terwijl Israël in Sittim verbleef, begon het volk, let op, ontucht, Paulus zegt hoerij, ontucht te plegen met de dochters van Moab. Hoe ging dat? Vers 2. Deze nodigde, die dochters van Moab, nodigde het volk tot de slachtoffers van haar goden. En het volk at daarvan en boog zich neer voor haar goden. En er werd dus ontucht gepleegd, hoerij gepleegd. Met de dochters van Moab. Trouwens, het Griekse woord in 1 Korinthe 10 vers 8, wat vertaalt als hoerij, is eigenlijk, kun je ook vertalen met ontucht, hoor dat Griekse woord. Is eigenlijk ontucht. Toen Israël zich aan Baal Peor gekoppeld had, ontbrandde de toorn des Heren tegen Israël en de Heren zei tot Mozes, neem al de oversten van het volk en hang hen in het openbaar op voor de Heren, opdat de brandende toorn des Heren zich van Israël afwende. Toen zeide Mozes tot de richters van Israël, ieder dode, diegene onder zijn mannen die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben, die dus met die Moabitische meisjes enzovoort, ontucht, hoerij hebben gepleegd, zich daaraan verbonden hebben. Vers 6, en zie, een van de Israëlieten kwam, een Midjanitische bij zijn broeders brengen, ten aanschouwen van Mozes en van de gehele vergadering Israëlieten, terwijl deze weenden aan de ingang van de tent der samenkomst. Toen Pinias, de zoon van Eliezer, de zoon van de priester Aaron, dat zag, stond hij midden uit de vergadering op, nam een speer in zijn hand, toen hij de Israëlitische man tot in het vertrek achterhaald had, doorstak hij hen beide, zowel de Israëlitische man als de vrouw in het onderlijf. Toen hield de plaag over de Israëlieten op. Het getal van hen die aan de plaag gestorven waren, bedroeg 24.000. Dat was nogal een toestand. 24.000 man. Ja, weet je wat het is, broeders en zusters? Je kan natuurlijk wel als Corinthiër, kan je gaan naar de afgodstempel, zeg je, ja, ik ga daar een lekker biefstukje eten, want die is voor de helft van de prijs. Ja, maar er wordt gegeten, er wordt gedronken, er wordt alcohol bij, er wordt gedanst. En wat vond er in die afgodentempels ook plaats? Nou, ontucht, prostitutie, knapenschenderij, homofilie, noem maar op. Het blijft niet bij dat biefstukje eten, joh. En hoerij, ja, dat in die orde van grootte kwam heel veel voor in de Corinthische gemeente. Want, ja, het bleef niet daarbij. Als je gaat lezen in 1 Corinthe 5, ik lees maar een paar teksten. 1 Corinthe 5 vers 1. Inderdaad, men spreekt van hoerij onder u. Ja, zelfs van zulke hoerij, als zelfs onder de heidenen niet voorkwam. Maar men spreekt van hoerij onder u. Vers 9 van 1 Korinthe 5, vers 9. Ik schrijf u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met hoereerders. Deden ze wel. Hoofdstuk 6, vers 10. Dwaalt niet, hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders. Dat zit allemaal verbonden aan die afgodentempels, hè, deze mensen. Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, enzovoort, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Vers 13. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel en God zal zowel het een als het ander te niet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, zegt Paulus. En onder Corinthiërs kwam dat wel voor, die hoererij. Vers 15. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet, of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is, want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Vliet de hoererij, vliet de ontucht. Ja, bij ons moeten we oppassen dat het tegenwoordig, als er zo'n eigendunkelijke godsdienst wordt ontworpen, zo à la het gouden kalf, en er wordt gedanst en gespringd en gedaan, dat we ook niet moeten oppassen dat het ook niet leidt bij ons tot geestelijke hoererij in samenkomsten. Waar we wereldse technieken allemaal dan binnenhalen. Zoals bij de Corinthiërs. Maar wat deden eigenlijk de Corinthiërs? Nou, die waren gewend uit het verleden. Dat ze naar de afgodstempels gingen. Dat ze godsdienst bedreven. En hoe bedreven ze godsdienst? Nou, dat was leuk. Dat was eten. Dat was drinken. Dat was vrolijk zijn. Dat was dansen. Dat was hoererij plegen. Allerlei ontucht. Vul maar in. Waar leidde dat toe? Dat leidde tot alle excessen. Natuurlijk hebben ze direct dat wat we tegenwoordig dan kennen als het avondmaal, die maaltijd des Heren, die maar één keer per jaar plaatsvond. Natuurlijk hebben ze die direct. Omdat wat deden ze? Ze gingen de heidense diensten kopiëren in hun samenkomsten. Het moest net zo. Dat was bevredigend voor het vlees. Dus zo richtten ze hun eigen samenkomst in. Nou, daar moet Paulus nog uitgebreid met de Corinthiërs over praten. In de hoofdstukken die hierna volgen. Want het was me een jamboeltje van je welste. Er waren allerlei misbruiken. Ze kwamen samen om te eten, om te drinken, om een beetje feest te vieren en noem maar op. Het was gewoon een kopie wat ze maakten van wat ze zelf vroeger hadden meegemaakt en nog meemaakten. Als ze sterker onder hun, want alles is mij geoorloofd en ik mag alles en ik laat me niks zeggen. Hè? Dat was hun houding. Naar de heidense afgodstempels gingen. In 2 Korinthe 11, wat Paulus zien, ja, waar dat toe leidt. En waar dat ook tegenwoordig toe leidt hoor. 2 Korinthe 11, vers 4. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Dat is het probleem. Er komen zomaar predikers binnen, mensen binnen die het wel weten, mensen die samenkomsten gaan inrichten, die heel lijken eigenlijk op wereldse samenkomsten, met heel veel entertainment, met heel veel gedoe, een eigen dunkelijke godsdienst rondom het gouden kalf, rondom de mens, met de prediking echt dat we maken van de prediking van het evangelie en evangelie naar de mens, en binnen de kortste keer als je daar binnenkomt, ook al staat er een christelijke gemeente, christelijke kerk op de voordeur, waarvan wat voor naam dan ook, als je daar binnenkomt dan denk je, hé, ze prediken hier een andere Jezus. En ze prediken hier een andere evangelie. En dan hangt hier een hele andere geest. Zie je me dat wel eens opgevallen? Maar mij wel hoor. Nou, dan word je afgetrokken. Vers 3. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid even verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Wordt afgetrokken. En het is een geestelijke strijd. Zoals in de Corinthische gemeente was een geestelijke strijd. Ook in onze dagen. Is dat de geestelijke strijd? Het evangelie van de mens. En wat hebben de mensen dan tegenwoordig? En wat hebben de Corinthiërs dan? En wat had Israël dan? Nou, kritiek. Want wat is hun niet genoeg? Wat was Israël niet genoeg? Vers 8 van 1 Korinthe 10. Vers 9. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en ze kwamen om door de slangen. Dat is een aanhaling eigenlijk uit de geschiedenis van Numeri 21. Zoek maar eens op. Numeri 21. Numeri 21, en daar wil ik alleen van lezen, vers 4 tot en met vers 6, nummer 21, vers 4. Toen zij van de berg Hoor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee, ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd, om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water, en van deze flauwe spijs walgen wij. Wat was die flauwe spijs trouwens? Dat was het manna. Daar walgden ze van. Wat is het man in het Nieuwe Testament? Dat is het brood des levens, dat is Christus. Wat is het manna nog meer? Het manna is Gods woord zelf. De Bijbel. En evangelische christenen van tegenwoordig, die walgen ervan. Een Bijbelstudie, daar walgen ze van. Oh, wat saai! Sorry dat ik het zo zeg, maar zo is het wel. Mensen kunnen tegenwoordig niet, als ware zich voeden alleen met wat God aan zijn voorziening geeft. Brood des hemels en water des levens. Gewoon de prediking van het woord van God, daar walgen ze van. Daar kotsen ze van. Ze willen entertainment. Ze willen genezingsdiensten. Dat Zijlstra, hier in Leiderdorp. Nou is vandaag de moed hebben om alleen het woord te brengen. En de genezingen en alle visioenen en alle hocus pocus platen pas. Tekenen, wonderen enzovoort is overboord te zetten. Dan loopt die samenkomst leeg. Die kan niet zijn tent sluiten. Dan zit hij met anderhalf man en een paardenkop. Dat is de situatie. Want dan is het evangelie naar de mens. En de mens, het gouden kalf die genezen moet worden, wordt in het middelpunt gezet. Men heeft kritiek. En kritiek. En nog eens kritiek. Op het manna. Op het water uit de rots. En ja. Men wil als ware geen genoegen nemen. Met de gewone uitleg en de prediking. En wat het woord van God ons biedt en geeft. En de woordverkondiging. Zo wilden ook de Corinthiërs in feite. Alles wat ze in de heidense afgodstempels meemaakten. Daar ging het er heus niet saai aan toe. Daar was muziek. Er was dans. Er was allerlei plezier, allerlei genot. Allerlei eten, allerlei drinken. Allerlei ontucht. Van schandknapen tot hoeren, tot homofilie toe. Je kan het zo gek niet met elkaar verzinnen, jongens. Niks nieuws onder de zon hoor, want ze tegenwoordig allemaal doen. Dat is zo oud als de weg van Kralingen. Maar dat wilden ze ook in hun samenkomst hebben. En dat imiteerden ze. En pas op dat je tegenwoordig niet dezelfde kant opgaat als de Corinthiërs. Wel bijzonder, juist vind ik altijd dat vooral in die charismatische kringen. En pinksterkringen, waar ze juist zo hangen aan dit soort dingen, dat ze altijd maar terug willen naar die gemeente van Korinthe. Nou, alsjeblieft zeg, die gemeente van Korinthe is wel het voorbeeld in de Bijbel van hoe een samenkomst er niet moet uitzien. En hoe je niet met het woord van God moet omgaan. En niet met gaven moet omgaan. En hoe je niet moet samenkomen. En hoe er allerlei misbruiken zijn. Maar de Korinthebrieven, dat zijn wel de brieven waar men altijd naar grijpt in die kringen. Bijzonder. Vers 10. 1 Korinthe 10 vers 10. En moord niet zoals sommigen van hen deden, en ze kwamen om door de verderfengel. Ja, dat is een aanhaling uit de geschiedenis van Numeri 11. Numeri 11. Laten we dat er toch bij lezen. Numeri 11. Ik lees dan vers 1 tot en met 3. Numeri 11 vers 1. Toen het volk aan het klagen was, was het kwaad in de ogen des Heren. En de Heren hoorde het, en zijn toorn ontstak, waarop het vuur des Heren onder hen ontbrandde, en aan de rand van de legerplaats woedde. Toen kermde het volk tot Mozes, en Mozes bad tot de Heren, daarop doofde het vuur. Daarom gaf men aan die plaats de naam Tabera, omdat onder hen het vuur des Heren had gebrand. Bijzonder is dat Paulus hier in 1 Korinthe 10 nog eens vermeldt, en ze kwamen om door de verderfengel. Er was dus niet alleen vuur, er was ook een verderfengel. Dat voegt hij toe. Trouwens, de Septuaginta wijst er ook een beetje op. De Griekse vertaling van het Oude Testament. Wat is dit voor gemor, vers 10? Moord niet zoals sommigen van hen deden. Dat is altijd maar morren en klagen en murmureren op wie? Eigenlijk murmureren steeds wie? Waarop werd steeds maar gemurmureerd? Gemurmureerd werd steeds op de leiders. Op Mozes en Aaron. Bijzonder is, als je dat moren nagaat in de boeken van Mozes, dat je dat ontdekt in Numeri 14, en je kan het ook tellen in de Bijbel, en sommigen hebben dat ook gedaan, maar we gaan al die tekstplaatsen niet af. Maar bijzonder is dat totaal 10 keer Israël echt heeft gemord, gemurmureerd, heeft geklaagd en zich niet alleen heeft geklaagd dan tegen God, maar heeft geklaagd, heeft gemoord tegen Mozes. Ook al identificeerden zij zich met Mozes, bij de Schelfzee, en werden ze in Mozes gedoopt, tot in Mozes gedoopt, maar ze verzetten zich ook tegen Mozes. Dat is toch murmureren. Dat hebben ze totaal 10 keer gedaan. In Numeri 14, vers 22 staat dat. De Heere zegt dat, en ik breng maar even in vers 20. En de Heere zeide, op uw beden schenk ik vergeving. Evenwel, zowaar ik leef en de heerlijkheid des Heeren de ganse aarde vervullen zal, geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en de tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die mij nu reeds 10 maal verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal het land zien dat ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb. Ze hebben dus totaal 10 maal de Heere verzocht. En dat morren, dat is hier weer voor de 10e keer aan de hand in Numeri 14, vers 1. Vers 1 van Numeri 14. Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht. Al de Israëlieten moorden, daar heb je dat morren, en waar morren ze weer tegen? Al de Israëlieten moorden tegen Mozes en naar Aaron. En de gehele vergadering zeide tot hen, och waren wij in het land Egypte gestorven, of waren wij in deze woestijn gestorven? Waarom toch brengt ons de Heere naar dit land, opdat wij door het zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het ons niet beter zijn naar Egypte terug te keren? En ze zei tot elkander, laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Dan zijn er 2 verspieders, Jozua en Caleb. Die nemen dan het woord, Mozes en Aaron die werpen zich dan op de grond, vers 5. Toen werpen Mozes en Aaron zich op hun aangezicht, ten aanschouwen van de gehele gemeente van de vergadering der Israëlieten. En Jozua de zoon van Nun en Caleb de zoon van Jefune, die behoorden tot degene die het land verspied hadden, scheurden hun klederen en zeiden tot de hele vergadering Israëlieten, het land dat wij doortrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. Indien de Heere wel geval aan ons heeft, dan zal Hij ons dit land brengen. ons in dit land brengen en ons het ons geven, een land dat vloeit van melk en honing. Alleen wees dan niet opstandig tegen de Heere en gij vreest het volk van het land niet, want ze zijn ons tot spijs. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons, vreest hen niet. Toen zeide de gehele vergadering dat men hen stenigen zou. Maar de heerlijkheid des Heren verscheen in de tent der samenkomst aan al de Israëlieten. Ja. Het loopt erop uit dat ze zelfs Jozua en Caleb willen stenigen, inclusief Mozes en Aaron. Het is altijd gemor. En tegen wie morren ze? Ze morren tegen hun leiders. Er is niet alleen kritiek op dat de Bijbelstudie zo saai is en dat het helemaal niet spannend genoeg is in de samenkomst en dat er allerlei entertainment bij moet, maar er is ook nog kritiek op de leiders zelf. Het is altijd gemor tegen de leiders, tegen de dienstrechten des Heren, tegen een Jozua en tegen Caleb. En als je het volk toelaat, dan draaien ze nog de leiders de nek om ook. Ja, en dan is de maat dus bij de Heere vol. Hij grijpt in. De heerlijkheid des Heeren verschijnt. En is dus de tiende keer. Denk niet dat kritiek, dat gemor, dat gemurmureer, dat klagen op de voorzieningen des Heeren, namelijk hij voorzag in hun leiders, in Mozes en Aaron, later dan in Jozua en Caleb, die hen uiteindelijk een geslacht laten brengen in het beloofde land, de kritiek op de leiders, op de dienstknechten, kritiek op de Bijbelstudie, op het woord, op de Bijbel, de voorzieningen van de Heere, waarin de Heere als ware, als het brood des levens, als het water des levens, in zijn woord tot ons komt en ons voedt. En wij walgen daarvan, dat het niet zo erg is als de afgoderij. Nee, die is allemaal verbonden met elkaar. Die afgoderij, wat in feite deze Korintiërs pleegde, wat in onze tijd is de afgoderij van de mens, de afgoderij van het vlees, in het middelpunt zetten van de samenkomsten van de mens, het evangelie brengen van de mens, zodat er een andere geest gaat heersen, een andere Jezus wordt gepredikt, en we bijzitten bij een ander evangelie, wat niet het evangelie is van Gods woord. Denk niet dat geklaag, dat het klaag, dat dat murmureren niet zo erg is. Want hier wordt het op gelijke hoogte gezet als uiteindelijk dat dansen om dat gouden kalf. Of dat dansen om de Moabitische afgoden. En het huwen, of het zich verbinden met Moabitische meisjes en daar ontucht met hoerij mee plegen, de hoerij van Baal Peor. Ook in de Filippenzenbrief zegt Paulus, als een waarschuwing tegen ons, heden ten dagen, Filippenzen 2, vers 14. Doet alles zonder morren of bedenkingen. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn. Onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichte sterren in de wereld. En wat moet je dan doen? Dan moet je het woord des levens vasthouden. Dan moet je blijven bij het woord. En daar geen kritiek op hebben dat het niet genoeg is. Enkele 10 vers 11. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, zegt Paulus tegen de Korintiërs, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Het is eigenlijk een samenvatting, een herhaling van vers 6. Vers 6, deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. En ze hadden daar lust toe. Je zou kunnen zeggen, broeders en zusters, de eenvoudige samenkomst met de dienstrecht des Heren en de verkondiging van het woord van God was er niet genoeg. En dat is tegenwoordig ook niet genoeg. Daarom hebben de Korintiërs hun samenkomsten aangepast. Daarom gingen ze nog naar die afgodentempels toe. En de boodschap van Paulus hier aan de Korintiërs is van, waarom heb je er nou geen genoeg aan? Gewoon genoeg aan de voorzieningen die God geeft en zijn zegeningen eraan verbonden. Waarom had Israël nou daar geen genoeg van? Geen genoeg aan. Waar moesten ze er allerlei zaken bij gaan verzinnen? Wat kwaad was. Dat is God voor de Korintiërs ook, vers 12. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Daarom dan, mijn geliefde, ontvlucht de afgoderij. Ja, die sterke onder de Korintiërs, die hadden hun slogan, die daar vermeld staat in 1 Korinthe 6, vers 12. 1 Korinthe 6, vers 12. Alles is mij geoorloofd. Ja, zegt Paulus, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, hun slogan. Maar ik zal mij door niets laten knechten. Dat was hun uitspraak. Maar men pleegde wel afgoderij. Hè? In die afgodstempels. Men pleegde wel hoererij. En ze zeiden wel, ik kan best wel aanliggen in de afgodentempel om offervlees te eten. Hè? Want ik ben sterk. Ja, ja. Maar het blijft niet bij alleen maar dat eten van dat biefstukje. Natuurlijk komt daar drank bij. Natuurlijk komt daar dans bij en muziek bij en hoererij bij en ontucht bij. En dan leid je als je niet oppast tot de demonen, tot het occultisme achter de afgoderij. En Paulus zegt, breek hier nou mee. Ontvlucht de afgoderij. En Paulus zegt, waarom heb je geen genoeg aan de gewone samenkomst? Aan de gewone dienst van het woord van God, aan de prediker die het woord brengt. Waar moet je nou net als Israël daar zoveel kritiek op hebben en een eigen samenkomst gaan zitten maken rondom dat gouden kalf? Waarom heb je niet genoeg aan dat manna? Waarom walg je daarvan? Waarom heb je altijd maar kritiek op die leiders tegen Mozes, altijd maar moren en tegen Aaron? En zo is het ook tegenwoordig. Waarom moeten allerlei spektakel in de samenkomsten worden geïntroduceerd? Of er nou genezingen zijn, of er nou wonderen zijn waar mensen van vertellen, of visioenen zijn. Of tekenen, of krachten, of allerlei muziek, of voor mij een paar dansen in de geest, en ik weet niet altijd wat, en vallen in de geest, en ik weet niet wat ze tegenwoordig nog meer voor termen hebben. Laatst hoorde ik nog een paar van die beroemde termen die ik geen eens kende. Ze verzinnen het ook waar ze bij staan. Maar je moet oppassen dat je die van je dienst, net zoals de Corinthiërs deden, een kopie gaan maken van wat de wereld, hoe de wereld zo'n samenkomst zou inrichten. Helemaal leuk en prettig voor het vlees. Dan krijg je een evangelie naar de mens. Paulus en we zijn op reis. Net als Israël in de woestijn. En zo ben je net als Israël als kind van God op reis. En oh ja, het is best wel een pittige reis. Maar God heeft in alles voorzien. Hij heeft de samenkomsten gegeven. Hij heeft zijn predikers, zijn dienstrechten gegeven. En hij schenkt het woord. En het woord heb je in je handen. En dat is genoeg als leidraad in je leven. En we trekken net als Israël, mogen we door de kindschap heen trekken en groeien in het geloof en mogen we gaan naar de volwassenheid en mogen we het land Kanaan binnengaan. Oh ja, en daar is geestelijke strijd. Ja, ja, daar zijn Enoch's kinderen. Ja, klopt, ja. Daar is Jericho te overwinnen. Ja, daar moet je elke vierkante meter bevechten. Dat is een geestelijke strijd tegen de overheden, tegen de macht van deze duisternis in de hemelse gewesten. Maar je mag die hemelse gewesten en al die zegeningen in de hemelse gewesten wel persoonlijk toe-eigenen. Maar dat moet je wel persoonlijk doen. Daar moet je wel moeite voor doen. Maar daar heb je toch geen bovenmenselijke verzoeking mee te doorstaan, zegt Paulus. God is getrouw die niet zo gedodig en boven vermogen verzocht wordt. Je mag toch Kanaan binnengaan? Is er geweest naar vrees niet, zei Caleb en Jozua. De Heere zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen dat gij er tegen bestand zijn. De Heere zal het maken, de Heere zal het doen. En dat is de prediking ook voor, eigenlijk de boodschap voor ons voor vandaag. De Heer zal het doen. De Heer zal het ons geven. En je hebt het andere helemaal niet nodig. Dat leidt alleen maar af. Wees een blijk op de weg van de Heer. Zodat hij een welbehagen in je hebt. Zodat hij als het ware met je pronken kan. En dat je ook allemaal schenken kan. En dat zelf bewijzen kan. Dat hij barmhartig is. Dat hij genadevol is. Dat hij liefdevol is. En dat hij het allemaal geeft. Wees nou rustig. Vliet doerij. Ontvlucht de afgoderij. Vlucht tot de Heer Jezus. Amen.